Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Vastgoedstrategen. Vandaag aan tafel Joeri Moreau. Joeri, je bent van Optima Vastgoed en je bent een van de grootste kamerverhuurders van Utrecht.
Dat klopt.
Yes. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, kamerverhuur, dat is toch een vak apart volgens mij. Verhuren jullie voornamelijk aan studenten of arbeidsmigranten of hebben jullie een andere doelgroep?
Uitsluitend studenten. Het is begonnen in de jaren 80 en het is eigenlijk een soort van gouden ei geweest waarbij mijn vader na zijn studententijd een pand kocht en dat zelf ging bewonen en de kamers die hij over had ging verhuren. Zodoende is hij daar ingerold. Ja.
En waarom alleen Utrecht?
Utrecht was op dat moment dichtbij. Het was overzichtelijk. Er zijn ook uitstappen gemaakt naar andere steden. Maar toch uiteindelijk besloten om het in Utrecht te houden. Zoals ik al zei, overzichtelijk, een echte studentenstad. En daarmee ook gewoon een goed gegarandeerde stroom van studenten en bezetting.
Ja, was dat in die tijd ook al, was er enorm veel vraag in die tijd van je vader naar kamers?
Ik denk op eenzelfde manier zoals het nu is. Er wonen natuurlijk nu meer mensen in Nederland. Wat nu wel meer speelt is dat jongeren vaker buiten de deur willen wonen. Alleen de kans er niet is. Dus ja. De woningen die er zijn, die moeten verdeeld worden over een grotere groep. En in dat combinatie met dat er nu ook meer mensen vanuit de provincie naar de steden toetrekken. Dus we zien daar wel een groot verschil in dat de druk opgelopen is.
Ja, er is best wel wat te doen om studentenwoningen, want er is vaak overlast. De buurt is het er niet altijd mee eens. Hoe gaan jullie daarmee om met klachten vanuit de buurt?
Daar hebben we een heel lang traject op zitten, een track record. Wij hebben meerdere mensen in dienst die ons daar heel goed in bijstaan. Contactpersonen, administratie, beheer. Die ook echt langs gaat bij de panden en wanneer er overlast is, het gesprek aangaat met de buurt. Wij hebben vooral tijdens COVID studenten, jong, willen wat.
Ja.
Gaan dan maar thuis het organiseren. Echt wel problemen gehad bij de buurt zei, dit kan gewoon niet verder. We moeten ermee ophouden.
Ja.
En helaas heeft het ook plaatsgevonden dat we bij sommige panden toen het moeten hebben stoppen.
Oké, vanuit de gemeente of vanuit de politie of is dat vanuit jullie zelf?
Gekomen? Vanuit onszelf. Het was een langer traject waarbij het eigenlijk al jaren niet heel goed ging. En dat op een gegeven moment dat echt tot een piek gekomen is. Studentenhuizen hebben een bepaalde cultuur. Hè? Ze zijn heel goed met de buurt, heel slecht met de buurt. Ze leven volledig langs elkaar heen. En in deze specifieke situatie was het eindelijk gewoon het uitzicht loos geworden, waarbij we hebben gezegd, oké, nu grijpen we in, nu halen we alles eruit en doen we het anders mee.
Oké, de buurt was daar wel blij om waarschijnlijk.
De buurt was er blij om, die hebben het al meerdere malen aan ons gevraagd, maar je kan niet heel veel. Dus op een gegeven moment ga je het gesprek weer aan met zo'n pand en ja, kom je er gewoon achter dat het niet gaat lukken. Dus toen zeiden we kappen ermee.
Ja, en voor die overige panden, hanteren jullie huisregels?
Zeker, ja. We hebben natuurlijk altijd een goede afspraak als het aankomt wanneer iemand erin gaat. Dus wat kan je van elkaar verwachten? Een soort van check-in houden we. Daarnaast moet alles natuurlijk brandveilig zijn. Brandweer komt ook controleren. Dus er zijn zeker punten waar we ze ook op corrigeren. Het leuke aan studentenpanden is het zijn jonge huurders, maar ook elk jaar de nieuwe, zelfde soort nieuwe jonge huurders, waarbij je ze eigenlijk elk jaar een soort van moet opvoeden, zowel in het huis zelf als wij als verhuurder.
Maar door de jaren heen weet je tegen wat voor problemen je aan gaat lopen.
Omdat klopt, en dat is met name brandveiligheid en verzekering. Dus het eraf trekken van een rookmelder wanneer die piept.
Ja.
Dat is altijd een leuke. Het versperren van de vluchtwegen. Ga ze maar door. Het niet ventileren van de badkamer.
Ja.
Het
schimmelprobleem geeft dat natuurlijk.
Het schimmelprobleem. De wc gebruiken als een afvalcontainer. Dus er worden af en toe nog wel eens shampooflessen uitgetrokken.
Ja.
En dat is toch wel. Dat zorgt ervoor dat je aan de enerzijds erom kan lachen. Anderzijds dat je ook een hele hoge vorm van onderhoud hebt.
Ja, het is vrij intensief, hè?
Heel intensief.
Ja.
Dus
ja,
dat
ja.
is wel waar we nu ook een beetje mee zitten.
Is dat ook de reden dat jullie het intern houden in plaats van dat jullie het uitzetten bij een ander bedrijf, beheer?
Ik denk dat als je dit bij een externe beheerder gaat doen, dat je je beheerkosten die je normaal kent voor zelfstandige woning in de vrije sector keer 5 kan doen. Want mensen worden gillend gek.
Ja.
Je moet het echt begrijpen. Je moet echt een soort van band opbouwen met je huurders. Doe je dat niet, dan houdt het snel op.
Ja. Optima Vastgoed, het is door je vader opgezet. al enige tijd geleden, een familiebedrijf. Ben je er vanaf het moment dat je uit de schoolbanken kwam gelijk bijgekomen? Of heb je eerst ergens anders ervaring opgedaan?
Mijn vader is een origine architect. Dus wat dat betreft was ik van kleins af aan altijd betrokken bij het tekenen, het ontwerpen, het uitdenken en ga zo maar door. Toen ik ging studeren was het niet per se mijn eerste inzet om het vastgoed in te gaan. Alleen gaandeweg kwam ik erachter dat het me steeds meer boeide. Het is natuurlijk ook vrij urgent de topic. Woningmarkt, vastgoed in zijn algemeniteit. En toen uiteindelijk ervoor gekozen om HBO bouwkunde te gaan doen in Amsterdam. Ik dacht, nou, dat is een mooie, zo'n algemene studie. En dan kan ik altijd nog bepalen of ik links of rechts ga. En na die opleiding heb ik besloten het iets commerciëler aan te pakken. En ben ik de woningmakerdij in gegaan in Amsterdam. En daar heel veel kennis en ervaring op gedaan.
Ja, daar je vlieguren gemaakt. Klopt. En op een gegeven moment was het tijd dat je in het bedrijf kwam.
Ja, wij hebben toch te maken met een bedrijf wat al jaren bestaat. Begin jaren 80 is het opgezet. Toen was regelgeving anders. Toen waren de eisen anders. We zijn erachter gekomen dat er moet worden verduurzaamd, zoals iedereen daarachter gekomen is. En hebben we besloten het allemaal naar ons toe te trekken qua onderhoud, qua renovatie, in plaats van te wachten tot het ons werd opgelegd.
Oké. Dus eigenlijk voordat die regels naar buiten kwamen, voerde je dat al aan? Of zijn jullie pas gaan acteren toen Hugo de Jonge bijvoorbeeld de eerste regels...
In kamerbeheer heb je sowieso strenge regels. Je moet elk jaar alles laten keuren, brandweer moet langskomen. Overal moet alles op dubbel en dwars veiligheid gegarandeerd zijn. Dus je bent sowieso wat intensiever met de portefeuille bezig. Gaandeweg merkt inderdaad dat de sfeer op de vastgoedmarkt qua regelgeving strenger en strenger werd.
Ja.
Met een hoogtepunt toch wel met de laatste energiecrisis. Waarbij huurders worden gezien als de zwakkere groep die beschermd dient te worden. Waar ik ook deels zeker mee eens ben. Waarbij huursomkortingen werden bedongen. En niemand wist hoe lang deze crisis ging voortduren. En we eigenlijk gewoon besloten, oké, ik denk dat dit, of we denken dat dit het startsein is van een grote verandering. Laten we het nu allemaal actief gaan onderzoeken en acteren.
Verhuren jullie inclusief gas, water, licht of is dat exclusief?
Exclusief. Het ene pand is het andere pand niet. Ja. En vooral met studenten. Net zoals dat jij vroeger thuis van je ouders te horen kreeg, doe je licht uit op je kamer als je niet zit. Moeten wij dat ook doen?
Ja.
En dat kunnen we niet, want we zijn er niet. Dus iedereen krijgt gewoon netjes een afrekening per maand. En zij mogen dat onderling, dus de bewoners mogen dat onderling verdelen. Dus die kunnen elkaar daar ook in corrigeren.
Het eerste pand, of althans een van de eerste panden die ik kocht, was een dubbel bovenhuis. Was een wat ouder pand en daar zaten twee studenten in. En die studenten die verhuurden het inclusief gas, water, licht.
Ja.
Nou, wat een hel. Want ik kwam daar wel eens en dan was het winter, stonden de ramen open.
Ja.
De thermostaat stond op 26.
Ja.
Ik dacht, hè, hoe kan je nou geld verdienen in het vastgoed als dit gebeurt? Maar dat blijkt dus dat je het exclusief moet verhuren.
Ja, nee, het is niet te controleren. Zoals ik al zei, het zijn vaak jonge mensen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Alles moeten ontdekken, alles moeten ervaren. En als het te vrijblijvend is en wij zeggen, nou, je mag het inclusief huren, dan ga je honderden euro's ga je cadeau geven.
Ja.
Dus dat doen we niet. En op deze manier leren zij het ook.
Ja. Ja. Je vader loopt dus al wat langer mee. Heeft hij door de jaren heen al veel regels opgelegd gekregen vanuit de overheid waar hij zich aan moest houden? Of die dan weer geschrapt werden? Hoe ging dat in die tijd?
Toen hij begon was het een gouden ei. Niemand zat eigenlijk in het vastgoed. Dat waren de tijden dat iedereen bezig was met andere dingen. Vastgoed in binnenstedelijke gebieden was ook niet zo populair. Men trok vaak na hun studietijd de stad uit. Dus had je te maken met mensen die echt in de stad wilden wonen of studenten. Daar is hij ingesprongen. Er was weinig regelgeving. Dus het verkameren van panden was vrij makkelijk. Tegenwoordig heb je er ook regelgeving in.
Ja.
Alleen maar goed.
Was het wel te financieren in die tijd?
Zeker. dat was de tijd dat er wat minder vragen gesteld werden.
Okay.
Dat ging allemaal wel beter. Maar hij is ook bijvoorbeeld partners is hij daarmee verloren. Die te verhooien op de vork namen en uiteindelijk het toch hebben af laten zien.
Die voor 110% financierde.
120% financierde. Ja. En als je kon aantonen dat er ongeveer zoveel huur uitkwam, dan zat het wel goed. En dan kreeg je af en toe van de bank kreeg je nog hele portefeuilles aangeboden van mensen die het niet meer konden betalen. En zo eigenlijk met de marktwerking mee naar boven gewerkt is hij uit komen drijven.
Ja.
Maar qua regelgeving, om even op terug te komen, ja zeker, het is alsmaar strenger geworden. Ook de omzettingsvergunningen die opeens noodzakelijk werden, dus dat moest worden betaald per vierkante meter.
Ja.
We hadden het over brandveiligheid, ga ze maar door, dat is allemaal wel degelijk aangescherpt.
Ja, dat is voor Utrecht zo volgens mij, dat er per vierkante meter moet worden betaald voor een omzettingsvergunning.
Klopt inderdaad, ja. Dus,
en dat zijn vrij forse bedragen.
Dat kan heel erg oplopen, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ja, dan moet je wel zeker weten dat het uiteindelijk allemaal uitkomt. Dus dat heeft hij allemaal wel meegemaakt.
Ja, maar jullie gaan nu verduurzamen. Wat houdt het in voor jullie, verduurzamen?
Wij hebben, zoals ik al zei, een portefeuille die opgericht is in begin jaren 80. Door de jaren heen allemaal vervaardigd is. Daar is eigenlijk altijd alles aan gedaan wat nodig was volgens de wet. Alleen merken wij nu dat met de tendens op de markt er toch meer nodig is, met name op het gebied van verduurzaming. Waarbij we gaan kijken, is dit pand wel optimaal gerealiseerd? Is het volume wel waar het is? Mag dit binnen bestemmingsplan? En gaan wij kijken of wij misschien een stapje kunnen maken van de kamerverhuur naar de vrije sector, om daarmee onze investering te kunnen rechtvaardigen.
Okay.
Wij merken namelijk dat als wij ons houden aan de puntentellingen in combinatie met aangescherpte regelgeving, het niet rendabel is.
Maar dat betekent dus eigenlijk dat de panden waar je een omzettingsvergunning op hebt zitten, die tegenwoordig heel lastig te krijgen zijn, dat je die eigenlijk weer gaat inleveren bij de gemeente om er een zelfstandige woning van te maken.
Klopt. Ik moet ook daarbij zeggen, we doen het niet met alle panden. Wij kijken eigenlijk meer naar de grotere behalingen die we kunnen maken. Daarmee kijken we dus inderdaad nogmaals naar optimalisatie op het gebied van verduurzaming, volume, exploitatie, ga ze maar door. Omdat je anders de gelden die je daarmee creëert niet hebt voor de verduurzaming van andere panden waar dat niet mogelijk is.
Ja.
Als je gaat kijken wat er tegenwoordig moet gebeuren om isolatie in een muur te krijgen, voorzetwanden, een dak wat goed geïsoleerd is, ramen, een warmtepomp verlicht, van het gas af. Dat moet allemaal natuurlijk ergens door betaald worden.
Ja.
En dat gaat niet gebeuren als je het allemaal laat voor wat het nu is. Er moeten gewoon grotere stappen gemaakt worden. Zo kijken wij dus dynamisch naar wat wij hebben en waar we grotere stappen kunnen maken om daarmee liquide middelen ook weer te kunnen creëren voor de panden waar het niet kan.
Er zijn ook een hoop vastgoedondernemers die hebben gezegd, oké, er wordt nu zoveel opgelegd en fiscaal is het ook minder aantrekkelijk door box 3 dat aangepakt wordt. Ik ga verkopen. Hebben jullie ook nog met die gedachte gespeeld?
Zeker. Met name vanuit mijn vader is dat gekomen. Die is al een aantal jaar niet meer zo strak betrokken bij de markt. En ook daarmee misschien niet altijd even up-to-date. Die heeft wel meerdere malen gezegd, oké, er komt nu zoveel op me af. Weet je wat? We kunnen het ook gewoon in één keer verkopen.
Ja.
Ik wat meer tussen de regelgeving en vandaag de dag de wetgeving staan, heb toen gezegd, laat mij dan oplossen. Ik weet nog wel een manier om het hier allemaal goed tot een einde te brengen. En hebben er eigenlijk gezamenlijk voor gekozen om die verduurzaming wel aan te gaan. Omdat we gewoon weten dat als we het verkopen, als wij het niet doen, dan doet een ander het wel.
Ja.
En je kan het maar één keer verkopen en dan heb je het ook nooit meer. Dus,
zo is het ook. Maar dat betekent wel dat je vader, die al zo lang meedraait en altijd net heeft gedaan wat de wet voorschrijft, maar misschien niet meer. Dan kom jij in het bedrijf, zeg je pa, er moet even geld bij, want we gaan al die panden verduurzamen, althans een groot deel.
Ja.
Dat was even schrikken voor hem waarschijnlijk.
Zeker, vooral met name omdat hij niet helemaal goed strak had wat er allemaal bij komt kijken. Wat nou eigenlijk de regels zijn tegenwoordig. En ook de bedragen die erbij komen kijken inderdaad.
Ja, want je bent wel aan de beurt.
Je bent zeker aan de beurt. Ik moet zeggen, wij hebben samen met Sander Vis van de NIBC hebben we daar ook goed naar gekeken en ook samen een plan gemaakt. Oké, hoe kunnen we dit gaan uitstippelen op de horizon om dit langer termijn door te blijven voortborduren, dat we stap voor stap de investeringen gaan doen. En daarmee ervoor zorgen dat deze portefeuille voor de komende 40 jaar weer helemaal staat waar die moet staan. En daarin doorgaan. Dat is een bewuste keuze geweest. Ja. En er is zeker wel een discussie over gevoerd. Wij denken dat dit de juiste keuze is. Het is toch inderdaad een familiebedrijf waar ook heel veel emotie in zit. En het zomaar gedag zeggen van, dat doen we niet.
Nee. Dus, nee. Kan je me even meenemen in dat proces van die verduurzaming? Want ik kan me zo voorstellen, je hebt laten we één appartement nemen met 6 huurders erin. Dat ga je terugbrengen naar een zelfstandige woning. Hoe kijkt een taxateur daarnaar? Want het lijkt mij dat voordat je met Sanne Vis van de NIBC om tafel gaat, althans gedurende die gesprekken, moet je ook weten wat zo'n pand daarna waard is.
Klopt, inderdaad. En vaak worden woningen natuurlijk berekend in waarde op hun jaarlijkse huur. Met kamerverhuur is dat gelimiteerd. Dat gaat via puntentelstelsel.
Ja.
Wij kijken veelal naar wat doet een woning wanneer deze in de vrije sector zit. Dus dan moet je kijken, oké, de huurders gaan eruit. Wij gaan de woning zodanig renoveren dat die boven de 187 punten komen. Of die dan wel of niet er komen, of een grotere, zwaardere variant ervan, dat weten we niet. En op die manier gaan we kijken wat dan de nieuwe huurstroom gaat zijn.
Ja.
En het verschil dus tussen de waarde van dan en de toekomstige. Daarin zit ook een stukje je bouwfinanciering. En op die manier kijken wij samen een taxateur op voorhand van wat denken jullie dat zoiets waard is. En ook voor onszelf, is het dan waard om die investering te doen en al die stappen te maken? Of zeggen we, oké, we doen een tussenstap variant waarbij we het wel renoveren naar wat nodig is, maar niet in de vrije sector trekken.
Ja, is het dan een grote hap uit je rendement? Omdat kamergewijze verhuur staat bekend als hoog rendement. Ook wel intensief beheer, maar voornamelijk hoog rendement. Terug naar een zelfstandige woning, wel in de vrije sector. Maar neemt dat een hap uit je rendement? Ondanks dat het wordt klaargestoomd voor de komende 20 jaar natuurlijk.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Wij gaan er vaak op jaarlijks rendement niet op achteruit als je naar de vrije sector trekt. Maar de boekwaarde gaat wel vooruit. Dus daarmee creëer je ook wat extra volume op je balans.
Ja.
Waardoor je in de toekomst ook weer andere panden kan financieren, renoveren, ontwikkelen. En daarmee misschien wel die stap kan maken waarbij je ook echt een gigantische huurstroom gaat genereren. Toevallig zijn we nu met een nieuwbouwproject bezig waarbij we overstappen ook van kamerverhuur naar appartementen in de vrije sector. En dan gaan we van ongeveer 350 vierkante meter naar 850 vierkante meter. Waarbij we afstappen van een huurder of 8. Dat we naar 8 vrije sectorwoningen toe gaan en een horecaplinter onder genereren. Daarmee maken we zo'n danige stap dat het daarmee ook de rest van de portefeuille, waar het misschien minder rendeert of minder verstandig is om te investeren. Verstandig is altijd, maar minder aantrekkelijk is financieel ook daarmee te compenseren valt.
Ja, dus kamerverhuur eruit, zelfstandige woningen erbij en ofthans voor in de plaats en onder een horecaplint.
Ja. Dat klopt, ja.
Tekent je vader dat dan nog zelf in allemaal?
Nee. Nou, die tekent wel dan leuk mee. S'avonds gezellig dan op een klatje. Dan zijn we aan het intekenen. Maar het is vandaag de dag zoveel regelgeving die op je afkomt met nieuwbouw, renovatie. Wat zijn de plussen, wat zijn de minnen? Dat valt niet meer zelf te doen. We kunnen het een beetje globaal kunnen we bepalen. Daarnaast heb je ook natuurlijk te maken met een welstandcommissie binnen de steden. Die een hele zware mening hebben. Dus wij hadden hele mooie ontwerpen zelf bedacht, uitgetekend. En die konden we allemaal over de linkerschouder in de prullenbak gooien.
Ja. NIBC is in deze jullie partner. Ik begreep dat je een groot deel of misschien wel alles onder hebt gebracht bij NIBC. Goed. Waarom is dat zo'n fijne partner?
Allereerst het meedenken, direct contact wat we hebben met onze contactpersoon Sander Vis. Dat vind ik heel fijn, waarbij snel wordt gereageerd, mee wordt gekeken in wat de mogelijkheden zijn. En ook inderdaad een stukje toekomst, dus het vertrouwen wat bij elkaar zit van oké, dit is stap 1, stap 2, stap 3. Waar zijn we over 2 jaar? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat is de toekomstvisie van elkaar? Dat het heel helder is.
Ja.
En niet dat je elke keer als je naar de bank toe gaat, dat ze zeggen, nou, ik weet eventjes niet of het vandaag de dag zo'n goed idee voor ons is. Wij doen het niet. En tot op heden is dat gewoon heel plezierig.
En je hebt een vast contactpersoon.
Ja, dat is wel echt een heel grote pre. Ik moet zeggen, als ik het had moeten doen, niet de nadelen van de mensen die in dat beroep zitten, want ik snap heus zeker wel dat bestaat. Alleen in ons geval moeten we gewoon hele strakke lijnen hebben, waarbij het gewoon vrijwel direct dezelfde dag een antwoord is. Om er ook voor te zorgen dat die snelheid behouden wordt. Ja. Jij zou ook wel weten dat de snelheid in het vastgoed alles is op het moment dat het nodig is. En voor de rest is het tergend langzaam.
Ja, ja, ja. Soms wil je een deal sluiten, maar wil je wel weten vanuit de financier of het mogelijk is.
Ja, klopt inderdaad. Ja, ja,
ja. Ja. Je vertelde net over die 8 woningen waar je mee bezig bent en horeca aan de plint. Zijn er nog meer projecten waar je momenteel mee bezig bent?
Zeker, ja. Met name teruggaan op die verduurzamingstrend die ingezet is, merken wij gewoon dat we misschien met de nieuwe energiecrisis die eraan zit te komen, je weet maar nooit wat er allemaal nu afspeelt in het Midden-Oosten, dat er toch weer die verduurzamingstrend of die energieprijs omhoog gaan. Zijn we toch bezig om alle panden weer tegen het licht te houden en te kijken, oké, hoe kunnen we dit rechtvaardigen door de investering te maken die we doen?
Ja.
En wat moeten we dan als eindproduct genereren? Waarbij we ook nu weer aan het kijken zijn, oké, jammer maar helaas, we hebben 40 tot 50 jaar hebben deze mensen onderdak gegeven in de vorm van kamerverhuur. Dit is helaas niet meer te doen. We moeten afscheid van elkaar nemen.
Ja.
We gaan woningen maken die in de vrije sector vallen. Wil niet zeggen dat er geen studenten in kunnen, alleen het kamerverhuur gedeelte gaan er vanaf. Dus je kan
dat
wel.
Moet je even uitleggen.
Wat je kan doen in Utrecht is een woning in de vrije sector creëren met 3 woningdelers. Dus dat betekent dus dat 3 losstaande personen met elkaar mogen wonen in een woning zonder dat het wordt gekwalificeerd als een studentenhuis of studentenwoning. Waarbij je dus eigenlijk gewoon de huur mag gebruiken die marktconform is voor een appartement of zo. En dat aan 3 verschillende personen mag verhuren.
Maar het is niet zo dat je dan 3 kleine studio's maakt in 1 woning?
Nee, dat is natuurlijk echt een ander.
Ze blijven een toilet of een badkamer delen met elkaar.
Ja, dus je moet gewoon denken aan een appartement met 3 slaapkamers, helemaal verduurzaamd en een net energielabel, waarbij inderdaad een badkamer, een keuken en een woonkamer gedeeld wordt.
Ja, ja. Ik heb begrepen dat je ook genoeg woningen hebt waar nog een etage op zou kunnen.
Klopt.
Dat optoppen.
Ja, ja. Nee, dat hoorde ik ook. Dat was natuurlijk altijd al het ding in de vastgoedwereld. Kan er geen verdieping bovenop? Nou, daar was natuurlijk allemaal geen gehoor aan gegeven. De buurt was tegen, VVE moet mee.
Maar de overheid wil het graag.
De overheid wil het graag.
Want je creëert toch een hoop woningen snel erbij.
Ik begreep dat 1/3 van de woningcrisis kan worden opgelost als er wordt opgetopt. Wij zijn toevallig met zo'n casus bezig, waarbij we eigenlijk van de gemeente hem gewoon krijgen teruggeduwd. Dit is de nieuwe status quo, dat gaan we niet meer doen.
Okay.
We merken gewoon bij gemeentes dat het vaak onderbemand is, wordt vaak of veilig gespeeld, conservatief, waarbij ze zeggen nee, we gaan dat niet aanpassen, we willen dat niet doen. Dus ook helaas in dit geval lukt het dat bij ons niet, nee.
Oké, dus eigenlijk de overheid zou het graag willen, maar als je dan kijkt naar de gemeente, is dat niet haalbaar?
Nee, je ziet inderdaad dat het van bovenaf dan wordt gezegd, alleen dan op lokaal of regionaal niveau, dat niet wordt uitgevoerd. Je ziet vaak ook dat gemeentes er een strengere procedure op nahouden. En daar lopen we ook tegen aan dat gemeentes extra aanvullende eisen stellen aan nieuwbouw of renovatie, wat nog best wel is. Haak staat op het belang van het land. En dat is op dit moment meer woningen betaalbaar op de juiste plek.
Ja, je bent nog niet zo heel lang in het bedrijf van je vader. Zijn er in de toekomst projecten die je met Optima vastgoed heel graag zou willen doen?
Ik zou met name het ook willen specificeren op een stukje renovatie van binnenstedelijke gebieden. Ik kan het heel erg waarderen als ik zelf, woon ik in Amsterdam, over de grachten loop of in de mooie oude wijken waarbij woningen worden onderhouden en bewoonbaar blijven.
Ja.
Dus daar ligt wel echt een stukje passie van iets maken wat op dit moment eigenlijk afgeschreven is naar wat iets wat nog jaren door kan. Ook een beetje in de duurzaamste vorm door te gaan met het wonen. Dat is toch iets wat mij heel erg trekt, een stukje projectontwikkeling.
En dan voornamelijk in Utrecht of wil je dat ook in Amsterdam doen?
Dat maakt voor mij niet heel veel uit. Dat mag zowel Utrecht als Amsterdam zijn. Ik vind steden even leuk, ja.
Zijn er nog punten waar je tegenaan loopt? Dat je zegt, nou, dit zouden we toch iets kunnen vermakkelijken met elkaar om het werkbaar te maken?
Ja, ik denk dat het met name te maken heeft met de procesduur. Wij zijn met het nieuwbouwproject bijna 4 jaar bezig geweest voordat we konden starten. Gelukkig hebben wij zelf meerdere partijen kunnen betrekken die ons daar heel goed bij hebben geholpen. Je bent alleen zo afhankelijk van de gemeente en de snelheid ervan.
Wat voor project is
het? Dit is het nieuwbouwproject waar we het over hebben. Waarbij de gemeente eigenlijk heel vaak zegt nee, het is niet goed, maar niet erbij vertelt hoe het dan wel moet. Dat kan dan wel zo komen op het vlak van ontwerp als de uitvoering van hoe de appartementen eruit zien. En wij merken gewoon dat het zo lang heeft geduurd waarbij wij ons heel goed kunnen voorstellen dat andere ondernemers of eigenaren zeggen, nou weet je wat, dan stop ik ermee. Want het is niet meer betaalbaar, het is niet meer leuk, het is zo'n lange overgangsperiode. En ondertussen de onduidelijkheid, wat gaat de vastgoedmarkt ons brengen? Ja. Wat wordt de nieuwe maatstaaf?
Ja.
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen bouwen? Tot op heden is dat nog steeds niet bekend. We hebben het al jaren over Hugo de Jonge en zijn maatregelen. Hugo de Jonge is tegenwoordig demissionair. En de nieuw kabinet wordt gevormd. Maar ook daarvan weten we niet wat er gaat komen. Dat zorgt er bij heel veel ontwikkelaars, beleggers voor, dat ze ook gewoon eventjes niks doen.
Ja.
En dat is hetgeen wat we juist niet nodig hebben.
En jullie zijn van start gegaan met dat verduurzamen naar minimaal 187 punten.
Klopt.
Maar er is zelfs gesproken op een gegeven moment dat de punten zouden worden opgetrokken naar 200 of zelfs 250.
Ja, ook daar hebben wij het heel goed over gehad. Waarbij eigenlijk de conclusie was, niks doen is geen optie. De huidige portefeuille zoals die nu is, gaat niet meer lukken, hoe je het went of keert. Die moet gerenoveerd worden. Laten we dan maar gewoon vanuit gaan dat het streng gaat worden. Laten we daarop gaan bouwen.
Optimaal neerzetten.
Zodat we toekomstbestendig zijn. Dat is eigenlijk gewoon de visie die we nu hebben. Zorg ervoor dat je het nu aanpakt. Als het je wordt opgelegd, ben je te laat.
Ja.
Nu leven, nu acteren. En als je dat te laat doet, dan heb je er ook niks aan. Dus op die manier kijken we naar.
Mooi.
Ja.
Ik wens je heel veel succes met het verduurzamen en de projecten die nog gaan komen.
Super.
Leuk dat je hier was.
Dank je.